Ook vanavond wil ik u weer graag weer meenemen naar 1 Petrus. De eerste Petrusbrief, waarvan we ons de vorige keer hebben bezig gehouden met wat ik dan maar noem de inleiding. Waarna wij in bijzonder terechtkwamen in vers 9. Waar staat, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Want de gedachte is dat wij inderdaad zijn wedergeboren tot een levende hoop, 1 vers 3. Dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat bovendien die zaligheid vast ligt volgens vers 5, dat wil zeggen wij worden bewaard. En volgens vers 4 wordt ook gezegd dat onze erfenis in de hemel voor ons bewaard wordt. En die zal dan, zullen we dan in de toekomst inderdaad in ontvangst nemen. Maar vervolgens is de gedachte die van niet alleen die versen die nu volgen over de beproeving van ons geloof in de dagen dat wij nog in het vlees zijn. Maar bovendien is de gedachte dat het de bedoeling is dat nu wij wedergeboren zijn en volmaakt gesteld zijn in Christus, zalig zijn naar de geest, dat wij ook verkrijgen het doel van ons leven uit geloof nu nog in het vlees, namelijk de zaligheid der zielen, want dat is wat gezegd wordt in vers 9. En dat is niet alleen hier de gedachte, maar op vele andere plaatsen leren we dezelfde dingen. In het bijzonder ook van de apostel Paulus en ook van Jacobus, want in Jacobus 1 hebben we diezelfde dingen gezien. Bovendien, de hele brief gaat daar verder over, over die zaligheid der zielen. Het spreekt namelijk over de levenswandel in het algemeen van de gelovigen die volmaakt gesteld zijn in Christus, waarvan Paulus dan zegt, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Het zijn van die thema's die altijd weer oneenigheid opleveren, moet ik zeggen. Want waar bijvoorbeeld de Colossensebrief zegt dat wij volmaakt zijn in Christus, zonder enige twijfel, zijn er altijd weer teksten te vinden waar staat dat wij nog niet volmaakt zijn, maar het nog moeten worden. Maar het hele punt is dat het daarbij om twee verschillende dingen gaat. De gedachte namelijk, ik vat het maar weer meteen samen helemaal aan het begin. De gedachte is namelijk dat wij wat onze positie betreft inderdaad volmaakt zijn in Christus. Dat we volmaakt en daarmee eeuwig leven hebben ontvangen. Dat we gerechtvaardigd zijn in Christus, niet uit werken maar uit genade. Er valt ook niks aan toe te doen. Er valt ook niks aan af te doen. Het is niet door ons tot stand gebracht, maar het ligt vast in hem. En we hebben deel aan al zijn zegeningen. En staan dus inderdaad volmaakt. Dat is perfecte betekenis van het woord volmaakt. Niettemin op andere plaats zei de apostel, en ik citeerde dat niet helemaal toevallig trouwens uit Filippenzen, want daar zijn we de vorige keer in terechtgekomen. Dat was Filippenzen 3, waar de apostel als commentaar op deze dingen inderdaad zegt dat wat hij als gewin beschouwde van nature en ook naar het vlees en zelfs naar de ziel, dat heeft hij om Christus wil schade geacht. Namelijk, opdat ik hem kenne, Filippenzen 3 vers 10, om Christus te leren kennen, en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Zodat hij spreekt over dat hij aan de ene kant wil deel hebben aan de dood van de Heer Jezus, aan de andere kant tegelijkertijd aan zijn opstanding. Dus een thema wat in bijzonder in het laatste deel van 2 Korinthe uiteengezet wordt, waar de apostel aan de ene kant de Korintiërs gelijk geeft en zegt dat hij zwak is en dus deel heeft aan de dood van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant zegt hij ook dat juist daardoor de kracht Gods en de kracht van Christus in hem openbaar wordt. En dat speelt hier in Filippenzen 3 ook een rol. En hij zegt dan in vers 12, vers 11 eigenlijk, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, of ik enigszins tot op zekere hoogte, betekent dat in enige zin, hè, mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat lees ik altijd zo om aan te geven dat ik heus wel weet wat er letterlijk staat, maar verder dan zonder commentaar. Want dat is weer eens een ander onderwerp, hè. Maar of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden, dat wil zeggen, wil niet zeggen dat hij geen deel heeft aan de opstanding uit de doden van Christus. Dat heeft hij wel, maar na de geest. Net als wij allen, wij die geloven, zal ik maar zeggen. Maar het gaat hier ook niet om die geestelijke positie, maar het gaat om de praktische uitwerking daarvan. Zoals natuurlijk uit het hele hoofdstuk blijkt, gaat nergens anders over. En eerlijk gezegd, ook deze brief gaat in zijn geheel nergens anders over. Namelijk dat we als gelovigen nou eenmaal dienaren zijn van het nieuwe verbond, een dienende taak hebben. En de bedoeling is dat dat gevoel in ons is, het welk ook in Christus Jezus was, die nou eenmaal de gestaltenis Gods was, maar die het geen roof geacht heeft om zichzelf te ledigen, de gestaltenis van een dienstknecht aan te nemen en dat soort zaken meer. En dat wordt rechtstreeks op ons van toepassing gebracht. Maar hoe het ook zij, hier in Filippenzen 3 zegt hij in vers 12 vervolgens: niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Maar naar de geest heeft hij het wel degelijk alrede gekregen en is hij volmaakt, zoals het zoveel andere uitspraken van dezezelfde apostel blijkt. En in het bijzonder natuurlijk uit de volgende brief, namelijk Colossense. En daarbij zou je nog moeten bedenken dat deze drie brieven, Efeze, Filippenzen en Colossense en zelfs Filemon, min of meer gelijktijdig geschreven zijn. En ze kunnen dus nooit in strijd met elkaar zijn. Maar de gedachte is dat hij spreekt niet over de zaligheid van de geest, maar over de zaligheid van de ziel. Dan wel, hij spreekt niet over de volmaaktheid naar de geest, want dat is wat hij in Colossense doet. Maar hij spreekt over de onvolmaaktheid nog steeds van de ziel. En naar de volmaaktheid daarvan strekt hij zich uit. Hij jaagt ernaar om het te grijpen, want daartoe, zegt hij, ben ik ook van Christus Jezus gegrepen. En niet alleen hij, maar wij allen als gelovigen uiteraard. Want dat is het einde van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Maar dat is de formulering van Petrus, maar het is volstrekt dezelfde gedachte. Waarna de apostel in Filippenzen 3 zegt: maar ik doe één ding, terwijl ik aan het vergeten ben, ik zeg het zo uitgebreid mogelijk, want hij zegt gewoon vergetende. Niet dat hij het vergeten is, maar hij doet zijn best om te vergeten. Hetgeen niet altijd meevalt. Terwijl ik aan het vergeten ben hetgeen achter is, en mij uitstrekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel. Is dat dan wit, maar heeft dezelfde betekenis als het woord einde in 1 Petrus. Beide woorden betekenen namelijk doel. Dan wel doelwit. Of dan wel doeleinde. Kan ook. Eén ding doe ik. Vergeten hetgeen achter is en mij uitstrekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, namelijk tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Want hoe dan ook, ik maak me sterk, laat ik het anders zeggen, de uitdrukking tot de prijs der roeping Gods is bepaald niet erg duidelijk, als je hem eruit haalt niet. Maar als je hem laat staan, is hij wel degelijk duidelijk, want het betekent gewoon dat de man prijs, namelijk eer, namelijk heerlijkheid, namelijk beloning, loon, verwacht straks in de openbaring, in zijn openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want hij ziet op de vergelding des loons, net als de Heer Jezus in de tijd. En net zoals hij schrijft in op zoveel andere schriftplaatsen. Daar jaagt hij naar. En daar gaat het ook om. Maar ik heb dit schriftgedeelte aangehaald vorige keer, maar ik had in het bijzonder nog aan moeten halen. Dat doe ik dus nu. Filippenzen 2. Ik meen niet dat ik dat gedaan heb. Heb ik het wel gedaan? Ik dacht alleen 4. Niet Filippenzen 2 ook? Ja? Namelijk, nou dan doe ik het even snel, dan merk ik het wel aan nu, hoop ik. Het gaat namelijk om de uitspraak in vers 12 van Filippenzen 2, waar hij zegt: alzo dan, mijn geliefden, en aan het eind van het vers, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dan kijk ik weer rond, heb ik dat aangehaald? Dus ik ben het niet over eens. Ik dacht het niet hoor, eerlijk gezegd. Ik heb misschien wel wat aangehaald uit Filippenzen 2, dat gebeurt regelmatig. Maar nou gaat het in het bijzonder om deze uitspraak van vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam, dat wil zeggen gelovig, en wandelen dus uit het geloof, geweest zijn, geweest zijt, niet alleen toen ik aanwezig was, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. En voor het juiste verband zou ik natuurlijk even moeten lezen de eerste verse, namelijk vers 1, indien er enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is in de liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. En ik zeg er maar bij, al deze woorden die hier genoemd worden, vertroosting, troost, liefde, gemeenschap en ontfermingen, zijn allemaal termen die al in het Oude Testament zelfs gebruikt worden ter aanduiding van het nieuwe verbond. Ga ik nou niet op in, maar waarmee maar gezegd wil zijn dat hier in vers 1 gesproken wordt over het nieuwe verbond. Nou, zo dat dan is, indien dat er is, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. En ik wijs erop dat dat de gedachte is, in ieder geval ook in de voorgaande brief, Efeze 4, met name de eerste verse, waar hij zegt... Ik bid u, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes, want de hele gedachte is dat de wandel van de gelovigen tot doel heeft de opbouw van de gemeente. Goede werken zijn niks anders dan werken tot opbouw van de gemeente. De opbouw van de gemeente en dus in de eerste plaats het benaastigen om de eenheid van die gemeente inderdaad te behouden. Waarna een paar versen verder inderdaad gezegd wordt dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen. Waren ze dan niet al volmaakt? Jawel, dat waren ze al. Naar de geest, maar de bedoeling is dat ze dat ook naar de ziel, om zo te zeggen, worden. Naar de praktische levenswandel. En dat staat er ook verder. Dat blijkt dan ook uit de rest van deze Efezebrief. Hoe dan ook, we vinden dezelfde termen terug in Filippenzen 2, vers 2. Vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Dat hadden zo kunnen staan. Benaastig u te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes, waarbij die band des vredes natuurlijk hier al in vers 1 genoemd is. Die is moeilijk. Maar de band des vredes is toch ook gewoon het nieuwe verbond, het verbond des vredes. En deze woorden van troost, gemeenschap, ontferming, om er maar drie van te noemen dan, uit vers 1, zijn het hele Oude Testament door al aanduidingen van het Nieuwe Verbond en van wat onder het Nieuwe Verbond tot stand zou komen. Wel nu, vers 2 staat, vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde, zoals Efeze 4 zou zeggen, één lichaam is het, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Daar gaat het om, eenheid. En Filippenzen 3 zei het ook, de gemeenschap, dat is waar het om gaat. Nou goed, in dat verband zegt vers 3 van Filippenzen 2, doet geen ding door twisting of ijdele eer. Dat staat er niet zomaar, want in de praktijk is het helaas zo dat de natuurlijke mens de meeste dingen die hij doet, doet door twisting of ijdele eer. En ik zal het niet met zekerheid durven zeggen, maar vermoedelijk dus ook nog in die volgorde. Men doet dingen om ruzie te maken, om zich tegen anderen af te zetten in elk geval. En anders doet men het om er eer mee in te leggen, om eer te behalen. En in de praktijk kun je die dingen nog wel eens even heel beschouwen ook. Want die eer moet ook behaald worden, uiteraard in de hoop dat anderen die eer niet behalen, anders betekent het nog niks. Ja, als we allemaal de 100 meter kunnen lopen in, hoe snel? 10-3, kon je dat? Maar als we dat allemaal kunnen, betekent het natuurlijk niks. Hè? Dan komen we allemaal tegelijk over de meet in de Tour de France. Dat is ook niet aardig natuurlijk. Waar doe je dat dan voor? Kortom, dat is inderdaad, vooral in de sport zie je dat, beide dingen. Twisting, want sport is gewoonlijk altijd twisting. Toch? Het gaat erom wie de wint van de twee, als het even kan. Hè? of meer, twisting. Het gaat om de eer, de ijdele eer. Nou goed, maar vergis u niet, sport is in feite de uitdrukking van heel het menselijk streven. Niet alleen het menselijk handelen in het algemeen, maar in ieder geval van het menselijk streven. En we mogen nog gelukkig zijn dat de dingen die in de gewone samenleving niet naar buiten komen, dan in ieder geval nog naar buiten komen in de sport. Zodat we toch nog ons kunnen uitleven, is de gedachte. Hè? Vroeger dreef men alle dagen oorlog, zal ik maar zeggen. Dus alle dagen vechten. Tegenwoordig wordt het uitgevochten op de sportvelden. En daar mag je dan nog blij mee wezen. Hè? En niet klagen over sportverdwazing. Laat het maar zo zijn. Het kan daar het minste kwaad in elk geval. Maar goed, tot de gelovigen wordt gezegd. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Want er blijkt namelijk dat zelfs in dit werk tot opbouw van de gemeente sprake is van dat sommigen die dingen doen door twisting of ijdele eer. Maar dat is hoofdstuk 1, vers 15, waar staat: sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. En ze doen dat uit twisting, vers 16, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Zij menen namelijk daarmee Paulus behoorlijk dwars te zitten. Omdat ze dan optreden als concurrenten, zo ziet men dat, als concurrenten van de apostels. Toch? Nou, doet geen ding door twisting of ijdele eer, want het brengt heus verdeeldheid. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf, waarna wel staat in ieder zin niet op het zijne, waarbij de gedachte is in ieder zin niet op het zijne alleen, maar in ieder zin ook op hetgeen der ander is. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen weliswaar in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor onze eigen, voor ons eigen geestelijk leven, voor ons eigen leven dus, maar in de tweede plaats inderdaad ook voor dat van anderen. Maar, moeten wij zeggen, in de tweede plaats. Men zou daar ook op moeten zien. Men zou wellicht behulpzaam kunnen zijn. Dat is wat anders dan twisting of ijdele eer zoeken. Natuurlijk, hè. Maar het ligt soms dicht bij elkaar, helaas. Goed. Want staat er, vers 5, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, waarna volgt het beroemde gedeelte waarin gesproken wordt over de Heer Jezus Christus, het gedeelte wat gebruikt wordt in verband met de zogeheten Christologie. Dat wil zeggen, als we vragen wie Christus is, dan krijgen we het verhaal over dat hij de gestaltenis Gods was, maar dat hij zichzelf geledigd heeft, mens is geworden, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, en op grond daarvan ook weer uitermate verhoogd is, enzovoorts. En dat is dan de geschiedenis van de Heere Jezus Christus. En dat is het natuurlijk ook. Maar dit schriftgedeelte staat er niet voor dat doel, uiteraard. Het staat hier om aan te geven dat het gevoelen, de gezindheid om zo te zeggen, het gevoelen van Christus Jezus nederig was. Dat zei hij bij andere gelegenheid ook. En zei, leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hè. Dat is de gedachte. Dat zouden we van hem moeten leren. En hier staat hetzelfde. Want er staat, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Welk gevoelen? Nou, dat gevoelen waaruit de volgende verzen voortkomen. Namelijk, dat hij die de gestaltenis Gods was en hij die goden even gelijk was, hij die goden gelijk was dus gewoon, het geen roof heeft geacht om zichzelf te ledigen en om de gestaltenis van een dienstknecht. Hij was heer van alles, maar hij nam de gestalte van een dienstknecht aan, het tegenovergestelde, en heeft zichzelf vernederd en is gelovig geworden. Gehoorzaam staat er natuurlijk, maar is gehoorzaam geworden, gelovig geworden, tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is nederigheid en dat werk wat hij op deze manier deed, was inderdaad een dienstwerk ten behoeve van zijn hemelse vader. Nou, als wij dat voorbeeld hebben, dan moet de rest van deze brief verder geen enkel probleem meer zijn uiteraard, hè. En de hoofdgedachte gaat dan ook verder vanuit vers 4 en eventueel vanuit vers 5 verder in vers 12. Want de gedachte is, En niet te zien niet op het zijn alleen, maar ook op hetgeen er ander is, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Alzo dan, mijn geliefden, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want de Heer met zijn gevoelen werd inderdaad vernederd, nam de gestaltenis van een dienstknecht aan en heeft inderdaad dienstwerk verricht. In afwachting van de vreugde die hem voorgesteld was, maar dat was weer Hebreeën 12 natuurlijk, in afwachting van zijn uitermate verhoging, namelijk op grond van zijn uitermate vernedering. En dat is het voorbeeld wat ons voorgehouden wordt, in het bijzonder in Filippenzen, heel sterk, en in iets mindere mate wordt ons dat voorgehouden, inderdaad in de apostolische brieven. En verder natuurlijk in alle brieven van Paulus, meestal dan in het laatste deel van de brieven steeds. Hè? Het laatste deel van de Romeinen, Korinthe is iets moeilijker, maar in ieder geval het laatste deel van Efeze, heel Filippenzen, het laatste deel van Colossense en ook eigenlijk heel Thessalonicense, waarbij in Thessalonicense vooral het uitzicht gegeven wordt op de vreugde die ons voorgesteld is. Hè? Opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar de gedachte hier is dat wij onze zaligheid zouden werken, ik gebruik met opzet exact dezelfde woorden, dat wij onze zaligheid zouden werken met vrezen en beven. Welke zaligheid? Nou, het makkelijkste is, het is absoluut de makkelijkste verklaring, anders wordt het erg moeilijk hoor, de zaligheid der zielen. Want als er wat anders zou zijn, dan moeten we toch zien dat we wat aan die woorden buigen en trekken hier. Want elders leert dezelfde apostel dat de mens, één brief eerder zelfs, paar bladzijden eerder, dat de mens niet uit werken zalig wordt. Letterlijk dezelfde termen. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dus niet uit werken, en door het geloof, en dus niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. Kan niemand eer mee inleggen. Maar heel het punt is dat de zaligheid die hier genoemd wordt ongetwijfeld de zaligheid der zielen is, zoals we die vinden ook bij dezelfde apostel, naar ik aanneem in Hebreeën 10. Maar dat heb ik wel aangehaald, namelijk bij geloven tot behoudenis der ziel. En we onttrekken ons daar niet aan. Maar dat is waar het om gaat, de zaligheid van de ziel. En in dat verband staat er dat we dat zouden doen. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. En dat is een nadere uitleg omtrent Efeze 2, vers 10. Wij zijn zijn maaksel, natuurlijk, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Die werken dus. Tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Kortom, God heeft die werken voorbereid, wij zouden erin wandelen. Maar het komt overeen met, God werkt in ons beide het willen en het werken. Dat wil zeggen, God heeft die werken voorbereid en legt de wil om die werken te doen. Ook inderdaad in ons hart. En hij geeft ons vervolgens de kracht en de gelegenheid om die werken ook inderdaad te doen. Waarna de volgende opmerking volstrekt op zijn plaats is, die van vers 14 van Filippenzen 2, namelijk, doet alle dingen zonder murmureren. Welke dingen? Doet alle dingen, welke dingen? Die dingen die God in ons werkt namelijk. Die werken welke God voorbereid heeft. Die werken dat dienstwerk uit Efeze 4 dan maar weer, dat dienstwerk of werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Want de gedachte is dat wij die kinderen God zijn, God zouden dienen. Wij die deel hebben aan Christus, zouden Christus dienen. Maar dat is natuurlijk tamelijk abstract geformuleerd. Maar als het concreet wordt, betekent het gewoon dat wij de gemeente zouden dienen. Want de gemeente is het lichaam van Christus en de gemeente is tot heerlijkheid Gods en tot heerlijkheid van Christus. En waar onze levens tot heerlijkheid van hem zouden zijn, betekent dat in de praktijk dat we onze plaats innemen, om het dan eens zo te zeggen, onze plaats innemen in de gemeente. En dat bedoel ik niet, zoals in sommige kringen, bedoel ik niet dat we onze plaats in zouden nemen op zondagmorgen aan de tafel om deel te nemen aan brood en beker, want dat is slechts het beeld, het type, waar het om gaat is dat we onze plaats innemen in de gemeente, in dat lichaam van Christus. Ons bewust zijn dat onze roeping in de eerste plaats is inderdaad om de Heer te dienen en dus de gemeente te dienen. Het kan trouwens ook betekenen dat we de evangelie prediken of iets dergelijks, want daarvan staat ook dat het onderdeel uitmaakt van het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Het kan van alles zijn, namelijk zolang het tot doel heeft bij te dragen aan de eenheid en dus aan de opbouw van de gemeente en daarmee is tot eer van Christus. Die gedachte vinden we ook nadrukkelijk natuurlijk in Korinthe. Waar immers de apostel op tamelijk laag en aards niveau uiteenzet dat wij weliswaar niet onder de wet zijn en dat alle dingen ons geoorloofd zijn, maar dat niet alle dingen stichten. En dan zegt erbij, de dingen die stichten zijn de dingen die zijn tot opbouw. En dat is maar waar het om gaat. Die dingen zouden wij doen. Dat is de norm in ons leven. En voor zover wij in de praktijk wet kennen in ons leven, is het deze. Ik zou het geen wet noemen, ik zou het een regel noemen, want dat doet de apostel ook. Maar dat is Galaten 6. Zoveel als er naar deze regel wandelen, over hen is vrede. Namelijk over dat Israël Gods. De gemeente dienen dus, dat is de gedachte. En hier vind je dat natuurlijk ook. Er staat gewoon dat wij alle dingen zouden doen zonder murmureren en tegenspreken. De dingen namelijk binnen dit kader. Zonder murmureren, zonder mopperen, zonder samenspraak ook. Er staat tegenspraak helaas in de vertaling. Maar ik geloof dat het moet zijn samenspraak. Dat wil zeggen, als de Heer iets in ons werkt, dan is het niet de bedoeling dat wij eerst aan anderen vragen of met anderen overleggen of we dat wel zullen doen en eventueel hoe we het zouden doen. Niet dat het verboden is of zo, maar de gedachte is natuurlijk dat als de Heer dat in ons werkt, zouden wij het gewoon moeten doen. En dat komt voort uit onze persoonlijke verantwoordelijkheid die we onder geen enkele omstandigheid ooit mogen of kunnen afschuiven op een van onze broeders of zusters. Zo zit het nou wel. En dan staat er dus, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat is uiteraard met dezelfde betekenis als werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven uit vers 12. En dan staat er vervolgens in vers 15, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Dat wil zeggen, als wij deze werken, goede werken zijn het, weet u wel, als we deze doen, zijn we kennelijk onberispelijk en oprecht. Maar wij dachten toch dat wij dat al waren. Daar gaat hij weer, hè? Want wij leren uitgebreid dat wij een hoge priester dan wel een hoofd hebben, dan wel gewoon een heer hebben, die ons gereinigd heeft en die ons ook nu nog reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor zich stelt. En daar hoort het woord onberispelijk ook bij, hè? Maar hier staat, opdat gij moogt onberispelijk zijn, toch door werken. Maar het hele punt is dat het inderdaad over iets anders gaat. Want mag dan zo zijn dat wij in Christus onberispelijk en zonder vlek of rimpel zijn, dan wil we niet zeggen dat aan onze levenswandel, ook als gelovigen, niet het een en ander zou mankeren. En dat is wat de apostel ook inderdaad zegt in hoofdstuk 3. Niet dat ik het al gegrepen heb of wat dan ook. Maar daarbij gaat het niet om dat men volmaakt voor God zou komen te staan of zo. Maar de bedoeling is dat men inderdaad oprecht voor God zou leven, namelijk zou wandelen, waardig de roeping waarmee wij nou eenmaal geroepen zijn. En ons uitstrekken naar dat doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Waarna meteen gezegd wordt wat in de eerste plaats de inhoud van die werken is. Er staat namelijk in vers 15 van Filippenzen 2, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ik moet er altijd eerst aan het Joodse volk denken als ik dat lees, maar dat deed ik al bij murmureren in vers 14. Onbegrijpelijke redenen hoop ik, hè? En een krom en verdraaid geslacht, dat is natuurlijk de term inderdaad voor het ongelovige Israël. Maar het geldt natuurlijk voor de wereld in het algemeen. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Dus net als in de bergreden waar we op de dinsdag tegenwoordig over spreken. Je vindt eerst de algemene zaligsprekingen, zal ik maar zeggen, die inderdaad zeggen dat bepaalde mensen inderdaad het koninkrijk dan wel het nieuwe verbond zouden beërven. En het eerste wat daarna gezegd wordt is, gij zijt het zout der aarde, dan wel gij zijt het licht der wereld. Dus het eerste resultaat daarvan. En dat is hier ook zo. Wij schijnen als lichten in de wereld. Denk erom dat er niet staat dat wij moeten schijnen als lichten in de wereld. Dat staat er niet, dat is gewoon de vaststelling van het feit. Wij bevinden ons nou eenmaal in die positie. Wij schijnen als lichten in de wereld. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. En de bedoeling is dat we niet als dat kromme en verdraaide geslacht. En dus gelijkvormig aan de tegenwoordige eeuw uit Romeinen 12 zouden leven. Maar in tegendeel, de bedoeling is inderdaad dat wij licht zijn in de wereld. Omdat we nou eenmaal deel hebben aan hem die het licht der wereld is. Deel hebben ook aan hem die nou eenmaal de knecht des Heren is. In ieder geval sinds Jesaja 53. Nou, hoe dat ook zij, zo'n leven ziet eruit als vers 16, namelijk voorhoudende het woord des levens. Niet elkaar voorhoudende, hoewel dat ongetwijfeld erin zit, maar zelf voorhoudende het woord des levens. Dat wil zeggen, dat houden we onszelf voor. En dat lopen wij, dat wandelen wij dus ook na, dat woord. Leven uit geloof wil zeggen leven uit geloof in het woord van God. Dus voorhoudende, dat wil zeggen prioriteit gevende aan, hè, en onze hoop richtende op dat woord des levens. En dan zegt de apostel, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs gelopen, nog te vergeefs gearbeid heb. Want de bedoeling is inderdaad, niet alleen dat die Filippenzen loon ontvangen straks in hun openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar dat Paulus dat ook ontvangt. En waar die Filippenzen inderdaad Paulus volgen en gehoor geven aan zijn woord, is dat tot roem inderdaad van de apostel Paulus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar voor alle geldt, voor de Filippenzen, zowel als voor Paulus, dat zij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En deze uitdrukking, dag van Christus, duidt daar ook op. Hè. Dag van Christus betekent ook eigenlijk het oordeel van Christus, al wat een wat vreemd woord is dan. Maar het duidt op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waarna in de rest van dit hoofdstuk uiteengezet wordt dat dat inderdaad verstrekt en dat het de bedoeling is dat wij onze levens wijden aan die Heer die ons daartoe nou eenmaal bekwaam gemaakt heeft. Laat ik het zo zeggen, wij zijn volmaakt bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, maar of wij in de praktijk volmaakt dat nieuwe verbond dienen, dat is een ander verhaal. Het zijn gewoon twee dingen en je moet ze netjes uit elkaar houden. Bovendien, als je dit eenmaal weet, dan hoef je helemaal geen probleem meer te hebben. Kom je in een schriftplaats tegen waar staat dat wij volmaakt moeten worden, dan weet je meteen waar het over gaat. En kom je in een schriftplaats tegen waar staat dat wij volmaakt zijn, weet je ook waar het over gaat. Eén spreekt over de praktische omstandigheden, de leefwijze, de ziel, zeg dus maar, hè, want dat is de uitdrukking. Maar het ander spreekt over onze officiële en juridische positie, namelijk de geest. Maar in al die brieven vinden we dezelfde gedachten terug. Nou, dan laat ik het dan bij om dan weer terug te gaan naar de apostel Petrus. In de eerste plaats moet ik er dan op wijzen dat de apostel Petrus hier wel degelijk spreekt over de zaligheid van onze zielen, namelijk in, ook in bijzonder in onze bedeling. Want in de volgende verzen, namelijk vers 10, in ieder geval tot en met vers 12... wijst hij erop dat hij spreekt over de situatie onder de gelovigen in de dagen sinds het lijden op Christus kwam, vers 11, en voorafgaand aan de heerlijkheid van Christus daarna. En dat is natuurlijk een tijdsaanduiding, dat staat er zelfs bij, want er wordt zelfs letterlijk over tijd gesproken in vers 11. Maar het eigenaardige is dat deze tijdsaanduiding volstrekt past in het kader van de brieven van Paulus en dus ook in Filippenzen. Want het lijden van Christus lag in het verleden en zijn heerlijkheid zal openbaar worden in de toekomst en wij leven in die tussentijd. Het neemt echter niet weg dat dezezelfde beschrijving net zo goed ook past op de beroemde 33 jaar uit die volgende bedeling, waarin die immers begint met dat de Heer verschijnt als de gekruisigde, als degene die gekruist was aan Israël, en in het bijzonder aan het Joodse volk, waarna hij hen bepaalde verantwoordelijkheden geeft, namelijk aan die gelovigen, aan dat gelovig overblijfsel. En de allereerste verantwoordelijkheid is die van het verkondigen van de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Volgende hoofdstuk vers 9. De prediking dus van het evangelie, in het bijzonder de prediking van het evangelie van het koninkrijk, opdat inderdaad op aarde dat koninkrijk tot stand zou komen. Maar die opdracht en die verantwoordelijkheid is dezelfde in principe als die van ons. Zij het dan dat onze bepaald niet gericht is op de openbaring van het koninkrijk, maar op de opbouw van de gemeente, namelijk het verborgen koninkrijk. Maar of het nou de opbouw is van het verborgen koninkrijk of van het geopenbaarde koninkrijk, in beide gevallen gaat het toch om het koninkrijk en gaat het ook over het nieuwe verbond. Het past dus uitstekend. Bovendien vergis u niet, wij hebben, om maar eens wat te zeggen, wij hebben in de Bijbel twee gelijkenissen die bijzonder op elkaar lijken, waarvan de algemene strekking ook volstrekt gelijk is, die van de ponden en die van de talenten. De algemene strekking is namelijk dat iemand, een heer die zijn koninkrijk zou ontvangen, voor dat doel buitensland zou reizen. Hij roept dus zijn dienstknechten tot zich. Hij geeft hen zijn goederen over of iets van die naad. En hij verrijst weer om daarna weder te keren. En daarna roept hij zijn dienstknechten ter verantwoording. Dus in beide gelijkenissen zo. Maar het belangrijke verschil is, het meest opvallende verschil is dat de een in de ene gelijkenis ieder één pond krijgt, alle dienstknechten hetzelfde, en in de andere gelijkenis krijgen verschillende mensen een verschillend aantal talenten. Daar is dus een verschil, dat moet je meteen alarmeren. Maar het belangrijkste verschil is eigenlijk dat die gelijkenis van de ponden eindigt met een dienstknecht die helemaal niks aan het werk gedaan had, zal ik maar zeggen. Die weliswaar zijn maaksel was misschien, maar in ieder geval niet in die goede werken gewandeld, dat zal ik maar zeggen. Dus bij de ponden zo. Maar hij verliest wel wat hij heeft, maar hij gaat wel het koninkrijk van die heer binnen. En bij die gelijkenis van het talent is het absoluut anders. Degene die niet gewandeld heeft in overeenstemming met wat hem toevertrouwd was, wordt inderdaad gedood, gaat niet het koninkrijk binnen. In ieder geval de 1000 jaren niet, is dan de gedachte. Bovendien, die gelijkenis van de talenten staat in Matteüs 25. En als je het hele betoog in zijn geheel neemt, dan blijkt dat die gelijkenis spreekt over de tijd na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, zoals vermeld in hoofdstuk 24. En voor zijn openbaring in heerlijkheid op de troon zijn er heerlijkheid 33 jaar later, zoals vermeld in het laatste deel van Matteüs 25. Ik kan niet missen. En wat de gelijkenis van de ponden betreft, daar wordt uitdrukkelijk bij gezegd dat de Heer bij Jeruzalem was en dat de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Dat hadden ze dus mis. Het zou wel terstond aanbreken, maar het zou verborgen blijven, is de gedachte dan, hè. Maar zij dachten dat het terstond zou openbaar worden en hij spreekt dan die gelijkenis van die ponden uit enzovoorts. Maar in beide gelijkenissen is de gedachte dat die Heer een koninkrijk zou ontvangen. Dat wil zeggen, het begint met het verhaal van de Heer. Dan zeg ik, verklaar ik het meteen. Hè? Begint met de opstanding van de Heer uit de dood. Want nu heeft hij recht op dat koninkrijk. Hij is de opgewekte, de eeuwige, heeft de dood overwonnen, de middelaar van het nieuwe verbond. Hij beloofde de zaad van Abraham en van David. Hij zou een koninkrijk ontvangen. Maar in onze bedeling begint dat met zijn opstanding en zijn verschijning aan de discipelen in de opperzaal, tonende de littekens in zijn handen enzovoorts. Maar die situatie van die opperzaal en wat er verder vol spreekt over onze bedeling, de gemeente. Namelijk, de verborgenheden van het koninkrijk. En die andere gelijkenis begint net zo, namelijk ook met diezelfde heer die een koninkrijk zou ontvangen. Maar dat is de gedachte. Of dat verwijst naar de verschijning van de Heer straks in de toekomst op de Olijfberg, waar hij net zo goed aan de zijnen aan het overblijfsel zijn handen en zijn littekenen zal laten zien en waar hij hen opdracht geeft enzovoort en waarschijnlijk ook op hen blaast en zegt ontvang de Heilige Geest en waarschijnlijk ook zegt gij zult mijn getuige zijn enzovoorts. Waarom niet? Het is precies hetzelfde, dat klopt ook precies. En 33 jaar later verschijnt hij op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem en roept hen dan ter verantwoording. Ga met hem het koninkrijk binnen, zullen met hem heersen enzovoorts. Het is precies dezelfde gedachte. En dat geldt hier in 1 Petrus uiteraard ook. Al moet ik u zeggen dat Petrus natuurlijk deel uitmaakt van dezelfde gemeente als wij. Maar niettemin, de gedachte blijft op beide situaties van toepassing. Hoewel in onze bedeling is dat natuurlijk wat meer aan de orde. Maar ik ga daar niet verder op in, want het voert een beetje van het onderwerp af. Het is ook maar een toelichting. Want de hoofdgedachte gaat hier verder in vers 13. Namelijk vanaf vers 9. Verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Daarom opschortende de lenden uw verstands. Maar Jacobus zou gezegd hebben, ontvangt met zachtmoedigheid, met een zacht gemoed, een zacht hart, het woord. En hier staat, opschortende de lenden uw verstands. Maar het had ook hart kunnen zijn, hè? Dat weet u. Hè? In het Grieks is het verschil tussen verstand en hart feitelijk niet te maken. Het is gewoon de inwendige mens. Opschortende de lenden uw verstands. En nuchter zijnde, hoopt volkomen. Dat wil zeggen, stel uw verwachting alleen op de genade. Dat is nu zo, dat is in een toekomende bedeling net zo goed. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, ik dacht het wel. De openbaring van Jezus Christus. Bij die uitdrukking denken wij aan de wederkomst van Christus uiteraard. Maar het punt is, de uitdrukking staat hier niet zomaar. Dit is geen woordenboek, hè. De uitdrukking staat hier in een bepaald verband en er staat niet die u toegebracht zal worden in de openbaring van Jezus Christus. Ook niet die u toegebracht is in het verleden in de openbaring van Jezus Christus, namelijk zijn eerste komst. Maar gewoon die u toegebracht wordt, nu kennelijk tijdens ons leven in de openbaring van Jezus Christus. Wordt hij dan nu geopenbaard? Nou, niet in de zin van dat hij zichtbaar gemaakt wordt, maar wel in de zin van dat hij bekend gemaakt wordt. Want wat er geopenbaard wordt in onze dagen, dat zijn de verborgenheden van het koninkrijk. Daar hebben we vaak genoeg over gesproken, het staat ook vaak genoeg in de Bijbel. In onze dagen worden de verborgenheden van het koninkrijk, of wordt de verborgenheid van het koninkrijk openbaar, maar niet het koninkrijk zelf. Wel de waarheden daaromtrent. En hetzelfde is van toepassing wanneer we spreken over de koning van het koninkrijk. Hij zelf namelijk zal openbaar worden in de toekomst. Hij zal in heerlijkheid verschijnen. Aller oog zal hem zien. Maar wie en wat hij is, wordt wel degelijk openbaar gemaakt in onze bedeling. Want dat is heel de strekking van al die schriftplaatsen waar de apostel Paulus spreekt over de dingen die verborgen waren in voorgaande eeuwen, maar die nu bekend zijn gemaakt in het bijzonder door de apostel Paulus en in het algemeen door zijn apostelen en profeten en in profetische boeken of hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is wel degelijk ook openbaring van Jezus Christus. Niet in de zeer letterlijke zin dat hij zichtbaar wordt, maar wel in de wat meer overdrachtelijke zin dat hij gepredikt wordt. Bovendien, de prediking van Christus is toch de prediking van degene die zich verbergt. En dus is het openbaring van Jezus Christus. Op een iets andere manier natuurlijk, maar niettemin is het dat. Daar gaat het nu over. Bovendien, dat zo is, blijkt ook, want de apostel gebruikt bijna dezelfde uitdrukking, enige verzen verder. Namelijk in vers 20, waar hij spreekt over een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En als je een beetje moeite doet, dan is het net alsof je Paulus leest, die zegt, De verborgenheid die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest en die in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt. Kortom, wat verborgen geweest is voor de nederwerping, de grondlegging dan voor mijn part der wereld, maar die nu geopenbaard is. En Peter zegt hier precies hetzelfde. Als je het zo niet wilt lezen, hoeft het trouwens niet. Maar dan zal ik u nog wat laten zien. Er staat, hij is voorgekend voor de nederwerping der wereld en hij is geopenbaard in deze laatste tijden. Nou, strikt genomen, wanneer begonnen de laatste tijden? Als je strikt neemt, inderdaad, bij de opstanding van Christus. En let op het meervoud. Dat wil zeggen dat je tijd niet in de al te smalle betekenis moet nemen. Het had in enkelvoud kunnen staan, er was niet veel anders geweest hoor. In deze laatste tijd of in deze laatste tijden. Leuk, had ik gisteren aan moeten denken. Huh? Maakt geen verschil. Net zo goed als de toekomende eeuw en de toekomende eeuwen ook geen verschil maakt. Hm? Of de middeleeuw of middeleeuwen maakt ook geen verschil. Hè? Nou goed. Maar deze laatste tijden of deze laatste tijd maakt niet zoveel verschil. Maar het meervoud duidt er wel degelijk op dat niet aan een korte tijd, maar aan een lange tijd gedacht moet worden. Dat is de strekking van zo'n meervoud. Maar het aardige is dat wij deze uitdrukking, deze laatste tijden, eigenlijk ook tegenkomen in Hebreeën 1 vers 1. De beroemde tekst. God heeft in deze laatste dagen, eindelijk, in deze laatste dagen, deze laatste tijden, is toch hetzelfde. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En wat maakt die Zoon dan bekend? Zichzelf, dat openbaart hij namelijk. Heel simpel. Maar de gedachte is dat deze laatste dagen in Hebreeën 1 vers 1 en deze laatste tijden uit 1 Petrus 1 vers 20 duidt op hetzelfde. De gedachte is namelijk dat de laatste tijden in het algemeen zijn begonnen bij de opstanding van Christus en duren theoretisch tot aan de jongste dag. Dat zijn de laatste tijden. Want de dagen die, of tijden die daaraan vooraf gingen, tot aan de opstanding van Christus, zijn niet de laatste, maar dan de eerste tijden vanzelfsprekend. Hè? Maar het punt is dat onderscheid gemaakt wordt tussen laatste tijden in het algemeen, vanaf de opstanding van Christus tot de jongste dag, en deze laatste tijden, ter onderscheiding kennelijk van die laatste tijden, waarbij deze laatste tijden uiteraard de dagen of tijden zijn waarin het koninkrijk nog verborgen is. En die laatste tijden zou dan zijn, voor zover de uitdrukking bestaat in de Bijbel, zou dan zijn de dagen waarin het koninkrijk openbaar is uiteraard. Kortom, de hele uitdrukking deze laatste tijden, hier zowel als in Hebreeën 1 vers 1, duidt in het bijzonder op deze dagen voorafgaand aan de heerlijkheid van Christus die geopenbaard zal worden in de toekomst. En wat staat er dus? Christus, het lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is, dan wel geopenbaard wordt, want dat is hetzelfde, maar geopenbaard wordt in deze laatste tijden. En hij wordt geopenbaard niet omdat hij zich vertoont, maar hij wordt geopenbaard omdat hij gepredikt wordt. En zo lees ik dat dus ook inderdaad in vers 13. De genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het leidt geen enkele twijfel, voor zover wij Jezus Christus kennen en voor zover hij aan ons geopenbaard, namelijk bekendgemaakt is, voor zover staan wij ook daadwerkelijk in de genade en voor zover hopen wij ook op de genade. Want als ik dan één schriftgedeelte, één Bijbelboek moet noemen, waarin in het bijzonder over deze zaken gesproken wordt, dan is het de Hebreeënbrief, die ook zegt dat het gaat om de tijd vanaf zijn opstanding tot aan zijn wederkomst. En daar wordt gesproken over die Christus die we leren kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kortom als Melchizedek, de middelaar van het nieuwe verbond, degene die in de hemel aan de rechterhand Gods gezeten is, die erfgenaam van het heelal is en die zit op de troon der genade. Nou, dat is het nou maar, hè. Dus inderdaad, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt door de beprediking van de bedeling der genade. Er kan niks meer mis zijn als ik het zo zeg. hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de prediking van de bedeling der genade. Paulus zou gezegd hebben, indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods in Efeze 3. Maar het punt is dat in de prediking daarvan inderdaad Christus aan ons bekendgemaakt wordt. Wie hij is en wat hij nu doet. Wat zijn werk is en zelfs zijn goed werk is wat hij nu doet. En de bedoeling is dat wij daarin zouden wandelen, aan dat goede werk zouden deel hebben. Namelijk deel zouden hebben aan de heerschappij der genade en bovendien deel zouden hebben dus aan de opbouw, om zo te zeggen, van de gemeente. Dat is de gedachte. En daar gaat het hier over. Dus, hoop voorkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Niet in de toekomst, want dat had de toekomende tijd moeten zijn, maar in het heden. En dus, als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de tegenwoordige eeuw. Maar dat is Paulus weer in, ik houd maar bij de bekende schriftplaatsen, dat is Paulus weer in Romeinen 12. Precies dezelfde gedachtegang. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken, weet u wel. Nou, hier staat hetzelfde. Opschortende lenden uw verstands, dat heeft met denken te maken, hoopt volkomenlijk op de genade, en daarna als gehoorzame, namelijk als gelovige kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Zie je wel, het gaat om het denken. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Paulus zou zeggen, de zonden en misdaden waarin gij eertijds gewandeld hebt, maar daar zijn we van verlost, opdat we nu zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat was Efeze. Dus weer, en in Colossense stond dezelfde gedachte, want dat was die van Colossense 1, waar staat, hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, enzovoorts, door het verstand in de boze werken, hij heeft u, die eertijds vijanden waart, door het verstand in de boze werken, dan wel door het verstand in de begeerlijkheden die in onwetendheid waren, nu ook verzoend in het lichaam zijn vleeses, enzovoorts. En dan staat er ook in vers 23 van Colossense 1. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast. En daarna spreekt hij in vers 25 ook over de tegenwoordige bedeling van God. Het is precies dezelfde gedachtegang dus. Maar ik neem hem weer op in 1 Petrus, vers 14. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. En dat is het synoniem dus voor de zaligheid der zielen. Heilig in al uw wandel. En dan haalt de apostel een schriftplaats aan uit het Oude Testament, toegepast op Israël daar. Zijt heilig, zei de Heer, want ik ben heilig. En als wij een heilige God hebben, en als de Heilige Geest in ons is en wij daaraan deel hebben, is het de bedoeling dat we ook heilig zouden wandelen. Maar het heilig wandelen komt tot stand via de vernieuwing van ons denken. Maar zo staat het dus weer in Romeinen 12. En daarna komt het tot uitdrukking in onze levenswandel. Waarbij we niet betrokken zijn bij de, hoe heet het ook alweer, de twist en ijdele eer enzovoorts. Waardoor de wereld voortgedreven wordt. Maar waarbij wij betrokken zijn bij het werk der bediening, het dienstwerk dus, tot opbouw van het lichaam van Christus, dan wel gewoon tot heerlijkheid Gods des Vaders. Maar dat staat weer op een andere plaats. Waarna de apostel zegt, indien gij, vers 17, indien gij tot vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, wel, als dat dan zo is, als je die God aanroept tot vader, wandel dan in vreze, in onderwerping daaraan en rekening houdend hiermee, wandelt in vreze de tijd uw inwoning. En dat is dus de tijd die ons nog rest in het vlees, zoals het op een andere plaats staat. Het gaat gewoon over de rest van ons leven, sinds dat wij tot geloof en dus tot wedergeboorte gekomen zijn. En daarbij zouden we in de eerste plaats ons moeten realiseren dat wij niet door zilver of goud, die door vergankelijke dingen verlost zijn uit onze ijdele wandeling. Daar zijn we dus uit verlost, uit die ijdele wandeling. Het leven wandelend in de misdaden zonde onder de overste van de macht der lucht en dat soort zaken meer. We zijn daarvan verlost, maar niet door zilver of goud. Maar, vers 19, door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En ook hier wijs ik erop dat het lam niet bestraffelijk en bevlekt was, zoals de Heer dat was toen hij onze zonden droeg aan het kruis. Maar dat het lam beschreven wordt als onbestraffelijk en onbevlekt, dat is het lam namelijk zoals het uit de dood opstond. Het lam staande als geslacht, zoals zij genoemd wordt bij Johannes. Nou ja, in Openbaring dus weer, hè. Kortom, dat dierbaar bloed van Christus is ook inderdaad zo letterlijk mogelijk het bloed van Christus. Namelijk het leven van Christus, waaraan we deel hebben, waardoor we wedergeboren zijn. Kortom, vers 19 spreekt niet over de kruisiging van de Heer Jezus, maar over zijn opstanding en het resultaat daarvan. Want het is inderdaad dat lam dat geopenbaard is in deze laatste tijden. Trouwens, u hebt er straks al zelf gezegd, laatste tijden beginnen bij de opstanding van Christus. Nou goed, dan nemen we de consequentie daarvan, hè. Dat lam is dus het lam staande als geslacht, waardoor wij vrijgekocht zijn inderdaad en waardoor wij een ander leven hebben ontvangen. Hij is in deze laatste tijden geopenbaard, of hij wordt in deze, want zo vertaal ik het liever, hij wordt in deze laatste tijden geopenbaard terwille van ons. Peter schrijft uiteraard terwille van u, om uwentwil, terwille van u die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, zie je wel, staat er gewoon bij hoor, ten overvloede, u die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Waarbij de gedachte is dat wij zouden zien op de Heer Jezus Christus, die door God uit de dood werd opgewekt, nadat hij zijn dienstwerk en zijn loopbaan dus vervuld had. En dat is dezelfde gedachte als die van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Beroemde teksten weer van Hebreeën 12, de eerste verse. Want hier wordt net als in Hebreeën gezegd dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Hij is namelijk opgewekt. En dat is de garantie voor ook onze vreugde in de toekomst, voor onze heerlijkheid in de toekomst, nadat wij onze hemelse Vader gediend hebben in de dagen dat wij in het vlees zijn. Het is volstrekt hetzelfde, alleen Petrus formuleert dat natuurlijk iets anders. U die door hem vertrouwt op, dan wel gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de dood en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn, namelijk opdat u zou vertrouwen op die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. Dat is de gedachtegang. Het zit dus gewoon weer op de vergelding des loods. Waarna de apostel van voren af aan begint, in vers 22, en zegt: hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, dan gaat het weer over een gereinigde ziel. Daarmee is u nog niet zalig, maar wel gereinigd. Ik hoop dat u het verschil begrijpt, hè? Als iets heilig wordt, wordt er iets bijzonders aan toegevoegd. Het was het eerst niet en toen wel. En bij reiniging wordt iets weggenomen. Het is net het tegenovergestelde dus eigenlijk. Maar heel de gedachte is dat wij eerst gereinigd worden en nadat wij gereinigd zijn, eigenlijk moet ik zeggen, wij werden eerst gereinigd en nadat wij gereinigd zijn, is het de bedoeling dat wij heilig worden. Dat wil zeggen dat tot uitdrukking komt vervolgens in onze levenswandel. Diezelfde gedachte heb ik net al een paar keer aangehaald, in elk geval uit Efeze 2, waar immers in vers 1 en 2 gezegd wordt dat wij eerst dood waren door de misdaden en de zonde waarin wij eertijds gewandeld hebben, onder de macht van Satan. Maar vervolgens staat dat wij daarvan gereinigd zijn. Ik zeg het nu met mijn eigen woorden dan. Hè. Met als resultaat dat we zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werk, omdat we daarin zouden wandelen. Zodat vers 1 en 2 spreekt over onze voorgaande wandel, waarvan we gereinigd zijn, doordat we wedergeboren zijn, opdat we nu zouden wandelen in die goede werken. Dat was ook de gedachte in Colossense, die ik zojuist heel snel aanhaalde. Want daar stond, hij heeft u die vijanden waard door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. Met welk doel? Opdat we nou vrienden zouden zijn door het verstand in de goede werken. Uiteraard, hè? Dus tegenovergestelde. En daar gaat dan ook in ieder geval de rest van de brief over. En met grote nadruk dan tweede helft van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van Colossense. En verder hebben we natuurlijk altijd nog dat vers wat ik al vele malen inmiddels geciteerd heb. Hebreeën 9 vers 14, ik weet zelfs uit mijn hoofd wat staat er. Hebreeën 9 vers 14. Dat wij door dat bloed van Christus, waarover Petrus hier ook spreekt, gereinigd zijn. Dat wil zeggen dat onze gewetens, dan wel onze harten uit hoofdstuk 10, maar dat onze gewetens uit 9 vers 14 gereinigd zijn van boze werken. Dat wil zeggen, die boze werken zijn er wellicht nog, maar onze gewetens zijn ervan gereinigd, om de levende God te dienen. Ten einde de levende God te dienen. Dat is het doel. En Jacobus, die zei gewoon in vers 21 van hoofdstuk 1, daarom afgelegd hebbende, niet daarom legt af, maar gewoon daarom afgelegd hebbende, alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en dus zij daders des woords. Dat is het dus, hè? Zaligheid, dus daders des woords zijn. Of heilig zijn in al uw wandel, zoals Petrus het zegt. Maar nadat wij dus gereinigd zijn van deze dode werken, zijn wij bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Sterker nog, wij zijn nu al gereinigd van deze dode werken, van deze ijdele wandeling die ons wellicht van de Vader is overgeleverd uit 1 Petrus 1 vers 18. Om inderdaad vervolgens onze leden, onze lichamen te stellen tot levend heilig, wel God welbehagelijk offer, dan wel onze leden te stellen tot wapenen of dienstknechten der gerechtigheid. Maar dat was dezelfde gedachte, maar nu uit Romeinen 6. Want daar staat ook dat wij met hem gestorven zijn en begraven zijn en opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, om de levende God te dienen. Dus inderdaad. En bovendien staat daar, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zondes, vers 9 van Romeinen 6, dan is het oude afgelegd. Daarna wordt er gezegd dat wij ook deel hebben vervolgens aan de opstanding van Christus, en dat is ook een eenmalige zaak. De dood heerst niet meer over hem, waarna vervolgens gezegd wordt dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, en dat we dus de rest van ons leven de gerechtigheid zouden dienen. Niet levend onder de wet, hoofdstuk 7, niet onder de macht van de zonde, hoofdstuk 6, maar onder de leiding, onder de macht van de Heilige Geest, hoofdstuk 8. Hè? Lijnen zijn dat, hè? Dat zit zo systematisch in elkaar. Dat moet je eigenlijk gewoon allemaal leren. Hè? Nou, hoe dat ook zij, Petrus zegt dat wij inderdaad onze zielen gereinigd zijn. Hè? Hebbende dan uw zielen gereinigd, vers 22... in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, dat is eenmaal gebeurd, door de geest, door wedergeboorte zal ik maar zeggen, dat wij uit God namelijk de geest geboren zijn, zoals uiteengezet al in 1 vers 3. Wel, hebben we dan uw zielen gereinigd tot in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Waartoe zijn wij dus gereinigd? Waartoe zijn wij verlost van onze ijdele wandeling die ons van de vermoedelijk Joodse vaderen uit vers 18 is overgeleverd? Kortom, waartoe zijn wij vrij van de wet? Want het gaat om vrijheid van de wet. Tot broederlijke liefde, opdat we nu elkaar ongeveinsd zouden liefhebben. Zo hebt elkander niet alleen ongeveinsd, maar zelfs vuriglijk lief. uiten. Reinhard, zou ik eens een geheim vertellen? Dat is niet geheim, maar vooruit zal ik maar geheim vertellen. Vurige liefde, ongeveinsde liefde kan alleen maar uit een Reinhard komen. Ook wanneer je het allemaal schrijft met kleine lettertjes, ook bij een mens onderling. Als het hart besmet is, zal ik maar zeggen, als het hart zich met de verkeerde dingen bezighoudt, twist zoekt, ijdele eer enzovoort, dan is liefhebben onmogelijk. Hoe onoprechter wij zijn in ons denken en onze levenswandel, hoe minder wij in staat zijn om lief te hebben, gewoon naar de mens toe. Nou, maar in geestelijke zin is dat natuurlijk helemaal waar. Wij zijn namelijk verlost van de wet, zodat we verlost zijn van de twist, die zonder, van de strijd dus, die zonder meer het gevolg is van de wet. En dus, aangezien wij verlost zijn van de wet, zijn we nu vrij om elkander lief te hebben. Deze gedachte hebben we nog niet zo erg lang geleden ooit eens besproken, maar dat was naar aanleiding van Galaten. En dat was wel degelijk Paulus. Galaten 5, het had ook Romeinen kunnen zijn trouwens, en Efeze, want daar staat het ook. Maar in Galaten staat het natuurlijk heel uitgebreid, omdat de Galatenbrief nou eenmaal in zijn geheel spreekt over verlossing van de wet. Nou, verlossing van... De gelaten wilde die verlossing liever niet, hè? Maar bevrijding van de wet dan, vooruit. En dan wordt uiteengezet in gelaten 5 heel nadrukkelijk, en ook wordt er geconcludeerd op grond van de volgende 4 hoofdstukken, dat wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, gelaten 5 vers 1... dat wij ons niet wederom met het juk der dienstbaarheid zouden laten vangen. Dat had de Colossense kunnen zijn trouwens, waar dat staat. Dat staat daar ook al. Maar goed, daar gaat het schriftgedeelte over. En dat gaat heel ver. En dan zegt hij in vers 11... maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Want heel de gedachte is dat Paulus als gelovige vervolgd wordt, omdat hij juist niet de wet, besnijden is, niet de wet en niet de eerste beginsel der wereld predikt. Hij zegt namelijk dat we niet moeten komen tot kennis van goed en kwaad, maar hij zegt dat we moeten komen tot kennis van Christus en daarmee dus deel zouden hebben aan zijn werk. Bovendien, de bedoeling is dat we de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God kennen, weer uit Romeinen 12... de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God voor ons praktische leven. Die moeten we leren kennen. Omdat we daaruit zouden wandelen. Maar dat heeft niks te maken met goed en kwaad. Kortom, hij zegt dat die vervolging er juist is doordat hij niet de wet en niet de eerste beginselen der wereld predikt. Hij predikt namelijk vrijheid en de uitnemende rijkdom van Gods genade. En leven onder de genade. Dan zegt hij vervolgens, vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. Nou, dat heb ik vandaag nog gelezen in 1 Petrus 2. Vers 15, want alzo is het de wil van God dat gij weldoende, goede werken doende, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Maar dat had ook kunnen staan als vrijen en niet de vrijheid hebbende als oorzaak voor het vlees. Volstrekt hetzelfde. Als een excuus om in het vlees en in de zonde te kunnen blijven. Maar als dienstknechten van God. En nou ik hier toch ben, waaruit bestaat die dienst dan aan God, sinds we verlost zijn van de wet en staan in de vrijheid? Vers 17. Dat we elkander eren en vooral de broederschap, onze broeders en zusters dus, lief hebben. En de koning. Maar die hebben wij niet. Dus nou goed, daar gaan we verder even niet op in dan, hè. Maar elkaar de broeders lief hebben, dat is het bekende thema ook uit Johannes. Maar nou sla ik meteen weer terug naar Galaten, want wat stond daar? Vers 13, gij zijt tot vrijheid geroepen, alleen gebruik de vrijheid niet tot deksel der boosheid. Als vlag die de lading moet dekken. als oorzaak voor het vlees, maar dient elkander, dat zei Petrus ook, maar als dienstknechten van God, zei hij, 1 Petrus 2 vers 16, dient elkander door de liefde. Nou, dat staat in vers 17 van 1 Petrus 2, dus voor het geval dat ik dat later vergeet, heb ik het dan nu vast genoemd. Het is volstrekt hetzelfde. En daarna zegt hij in vers 14 van Galaten 5, want de gehele wet wordt in één woord vervuld. Dat is niks nieuws, dat wisten de Joden, dat wordt daarom ook aangehaald. De gehele wet wordt in één woord vervuld. Kan samengevat worden. In de praktijk gaat het in de wet om dat wij elkander zouden dienen. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Als u de tekst opzoekt in Leviticus 19 vers 18 en daar de context leest, zult u zien dat naaste ook in meervoud gebruikt kan worden, want er staat bij wat eronder te verstaan is, namelijk de, hoe staat het ook letterlijk, naar de andere leden van het volk. Zo staat een andere uitdrukking, maar dat is de betekenis ervan. Degene die van hetzelfde volk deel uitmaken. Dat zijn in ieder geval naasten als het meervoud is. En hier wordt dat precies zo toegepast. Paulus zegt, als je dan zo onder de wet moet leven, nou dan zal ik je eens wat vertellen. Die wet wordt samengevat zoals bekend in de uitdrukking, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Paulus zegt, nou dat is precies wat ik sta te vertellen. Dat je niet onder de wet zou leven, maar wel degelijk, vrij van de wet, je naaste zou liefhebben. Want de tragiek wil dat het onder de wet, levend onder de wet, absoluut onmogelijk is om wie dan ook maar lief te hebben. Jezelf nog niet eens. Laat staan een ander. Want als je onder de wet leeft, wordt je geweten verontreinigd en bevlekt. Wordt je hart onrein, kan niet missen. Die is echt onderleefd. Nou, als dat zo is, kun je elkaar niet lief hebben. Nogmaals, jezelf niet, laat staan een ander. En dat lazen we net ook, hè. Maar de gedachte van de apostel Paulus is deze, dat nu wij niet onder de wet zijn en nu dus eigenlijk niet meer hoeft, en juist omdat het niet meer hoeft, nu kan het. Want waarom zouden we elkaar niet lief hebben? Nou, omdat we wat tegen elkaar hebben natuurlijk, hè. Toch? Maar dat probleem is opgelost, want daar is de uitnemende rijkdom van Gods genade voor, waarmee wij dus ook overvloedig mogen omspringen. Het is niet voor niks zo aan ons gegeven. Dat is ons, tot ons gekomen in de openbaring van Jezus Christus. Want ons is bekendgemaakt dat hij, ons is geopenbaard, dat hij gezeten is op de troon der genade en dus overvloedig is met zijn genade, zodat wij tot hem met vrijmoedigheid zouden naderen om daar genade en dus ook hulp, in de praktijk is het zelfs hetzelfde, maar genade en hulp te ontvangen. En waar dat zo is, vergeven wij elk een de ander. Gelijkerwijs Christus ons vergeven heeft, vergeven wij elkaar, zodat we verder niks meer tegen elkaar hebben. Wat we tegen elkaar zouden hebben, laten we, vergeven we, staat er dan in de vertaling. Maar in de grondtekst staat dan, dat laten we zo, hè. Dat rekenen we niet namelijk. En we kunnen dus elkaar lief hebben. Nu het niet meer hoeft, kan het. En dat is de reden waarom dit artikel uit de wet in het Nieuwe Testament nogal eens een keer aangehaald wordt. Het schijnt slecht begrepen te worden. Maar de hele gedachte is dat het doel van de wet in het algemeen als aardse leefregel, voor zover dat is, is dat wij elkaar zouden lief hebben en de eenheid zouden bewaren enzovoorts. Wel nu, zegt de apostel, dat kan, maar dat is weer zo, dat kan alleen maar omdat wij inderdaad niet onder de wet zijn. Nou, en dus wandel door de geest, maar dat is Galaten 5 vers 16, wandel door de geest en daaruit, en gij zult de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen, en de vrucht des geestes is niet nijd, moord, dronkenschappen, afgoderij, verneigingen, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, ijdele eer. Stond er niet bij, geloof ik. Ik kan er eigenlijk niet zo gauw over zien. Want dat is de vrucht van de natuurlijke mens. Maar daar leven wij niet in. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En als u het mij vraagt, dat zijn zo ongeveer de dingen die bijdragen tot het behouden van de geestelijke eenheid door het nieuwe verband. Toch? Dat is echt het enige wat werkt. En dan staat er ook, tegen de zodanige is de wet niet. Dat kan niet, want als die vrucht daar is van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, is dat zonder meer de vervulling van de wet. De wet heeft niks tegen zulke mensen. Oh, de wet niet. Waar we niet eens onder leven. Nou, terug naar 1 Petrus. Want wat zei Petrus in 1 Petrus 1? Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, in het geloof der waarheid dus, geloof in het woord der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. En tot wil zeggen, dat is het doel. Wij zijn gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Maar hier staat dat het dienen van die levende God dus kennelijk in de eerste plaats is ongeveinsde broederlijke liefde, namelijk elkander vuriglijk liefhebben uit dit gereinigde hart. Dat is de hele vraag. En dat is niet alleen de gedachte van Petrus dus, maar je vindt het overal elders terug. Hebt elkander vurig lief uit de rein hart. Gij die wedergeboren zijt, want het gaat inderdaad over degene die wedergeboren zijn uiteraard. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want de gedachte is dat twist en ijdele eer, of hoe dat maar heette, verdeeldheid brengt, scheiding brengt en dus de vergankelijkheid in de hand werkt. Hè. Eigenlijk het verderf dient, want dat is het eigenlijk. Maar de apostel zegt, wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Het gaat om blijvende dingen, dingen die in stand gehouden zullen worden, in ieder geval. En wij zouden ons daarbij moeten aansluiten en zelfs datzelfde doel voor ogen moeten hebben. Namelijk de bevordering van die eenheid, het benaastigen om die eenheid inderdaad te behouden. En eenheid is gemeenschap en gemeenschap is leven. Dat is waar het om gaat. Hè? Eeuwig leven uit het eeuwige woord van God. Want alle vlees en al wat erbij hoort, alles wat uit vlees voortkomt, is als gras. Ook de geboden en wetten waar een mens eventueel onder leeft. Want het zijn inzettingen der mensen, dat is Colossense, zijn inzettingen der mensen die verslijten, die door het gebruik teniet gedaan worden, staat er. Maar hier staat, alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen, voor zover die bestaat, is als een bloem van het gras. Het gras is, maar zullen we zeggen, het gras wordt verdord. Of gewoon, het gras verdord, met dan maar een T erachter. Het gras wordt verdord en zijn bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. De apostel Johannes zou zeggen dat dat woord, dat is het zaad, de wedergeboorte. En Johannes zegt, dat zaad blijft in ons. En de werking van dat eeuwige woord blijft ook in ons. En als dat woord in ons werkt, en voor zover dat woord en zaad in ons werkt en is, zondigen wij niet, zegt Johannes. Ja, staat er echt hoor. Wat uit God geboren is, zondigt niet, want het kan ook niet, want zijn zaad blijft in hem. Wat blijft in ons? Het woord Gods, want dat is dat zaad waardoor wij geboren zijn. Kortom, weer Jacobus ontvangt met zachtmoedigheid het woord wat in u geplant wordt. Maar ik had moeten zeggen, het is Petrus, want dat zijn de volgende verzen. Namelijk, leg af alle kwaadheid, alle bedrogen, geveinsdheid, nijdigheid, alle achterklappingen, wat er ook maar wezen mag. En als nieuwgeboren kinderkens, diezelfde als uit vers 14 van hoofdstuk 1, als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. En zeg niet dat hij nou wat anders zegt dan Paulus, want dat is ook niet zo. Paulus zegt ook dat het daarmee moet beginnen. Peter zegt ook niet als wedergeboren kinderkens, maar uitdrukkelijk als pasgeboren baby's, nieuwgeboren kinderkens, niet nieuwgeboren kinderen, maar kinderkens, dat wil zeggen het verkleinwoord. Hij praat over baby's, voor hen is de melk en dat was Paulus volstrekt met Petrus eens. Alleen Paulus raakte geïrriteerd doordat ze baby's bleven en geen vaste spijs tot zich wilden nemen, toen maakten ze zich flink kwaad. Dus als u dat ook eens hebt met uw, kijk even rond, met uw kleinkinderen, dan, nou vooruit. Even een keer flink kwaad maken, dan krijg je de vaste spijs er ook wel in, hoor. Kost wat moeite. Maar goed, als nieuwgeboren kinderkind zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, waarbij het woord redelijk afgeleid is van logos en het betekent dus feitelijk woord. Melk namelijk woord. Het woord namelijk melk, of hoe je dat maar zegt. Hè? Melk namelijk als beeld van het woord van God. Maar dat bleek uit het verband hier trouwens ook al. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat, nou, Jacobus zou zeggen, het zal uw zielen zalig maken. Dat wil zeggen, het kan uw zielen zalig maken. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord, het welk u niet geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En hier staat, opdat gij door dezelfde, door die melk, door dat woord, moogt opwassen. Want deze groei van de gelovigen, die heeft van alles van doen met de zaligheid der zielen. Er wordt heel verschillend over gedacht. Wat is dat eigenlijk, geestelijke groei? Nou, dat is dit. Dat namelijk het woord Gods gestalte krijgt, niet alleen in ons denken, maar ook daadwerkelijk in onze daden. Daadwerkelijk dus, hè? Ook daadwerkelijk en met de daad in onze levenswandel. Dat is de bedoeling. En dat bevestigt elkaar bovendien. Want hoe dan ook, ons denken zal altijd begrensd en gelimiteerd worden door onze levenswandel. En als we onze levenswandel in overeenstemming brengen met ons denken, zal dat ons denken alleen maar bevorderen. Dat begrijp je toch? Want in het andere geval moet ons denken aangepast worden aan ons levenswijze. Dan moeten we via ons denken, ons redeneren, ons verstand, moeten we onze levenswijze goed praten. En is er geen ruimte voor bepaalde waarheid, zal ik maar zeggen. Maar als het andersom gebeurt en we geven het woord de ruimte zodanig dat het ook uitwerkt in ons leven, we onderwerpen ons aan dat woord ook in de praktijk, dan zal dat tegelijkertijd de ruimte scheppen om inderdaad ook in de vernieuwing van ons denken verder te groeien enzovoorts. Maar dat is de volgorde die in Filippenzen uiteengezet wordt, Colossenzen 1 uiteengezet wordt, het eerste deel waar inderdaad sprake is van een wisselwerking. Men ontvangt het woord, men was daarin op, krijgt gestalte in de levenswandel en men komt daardoor tot meer kennis van Christus enzovoorts. Dat is de cirkelgang. En dat is inderdaad de groei, het opwassen, waarover niet alleen Petrus hier spreekt, maar natuurlijk ook de apostel Paulus in andere brieven, in het bijzonder natuurlijk in Korinthe. Maar daarover hebben wij het wel weer een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader, dat wij dat woord mochten ontvangen, dat woord wat inderdaad krachtig is en in ons mag werken. Wij danken u dat we mogen weten dat door geloof in dat woord wij niet alleen een eeuwige toekomst hebben straks in de hemel bij u, maar dat ook datzelfde krachtige woord een uitwerking mag hebben in de eerste plaats in ons hart en in ons denken, maar bovendien ook in onze levenswandel. We danken u dat dit de grote kracht is die u ons als gelovigen, als wedergeborenen gegeven hebt. We danken u dat het diezelfde kracht is waarmee u de dood hebt overwonnen en onze heiland uit de dood hebt opgewekt en gezet aan uw rechterhand. Wij danken u dat diezelfde kracht ook in ons mag werken en dat die volbracht wordt in onze zwakheid naar het vlees. Wij danken u daarom, Vader, dat u onze levens hebt willen trekken uit de macht der duisternis en verlost hebt van die ijdele wandel die ons wellicht is overgeleverd. En dat u aan de andere kant onze levens, onze aardenvaten ook wilt vullen met deze schat. Wij danken u daarom dat we uw dienstknechten mochten worden. Dat ook ons de genade gegeven is om u te dienen. Dat ook de genade gegeven is om met Christus te lijden wellicht voor dat werk wat u zich gesteld hebt. Maar we danken u boven alles dat we mogen weten dat al deze dingen een grote vergelding des loons hebben straks in de toekomst. Zodat we volkomenlijk mogen hopen op die zaligheid die ons toegebracht wordt nu en ook die ons zal toegebracht worden straks in de dag van Christus. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt, waarheen wij onderweg zijn. We danken u dat we ons dan dagelijks ook mogen bewust zijn dat elke dag ons nader brengt bij die toekomst, bij die eeuwige heerlijkheid die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u daarom dat we aan uw hand mogen wandelen en dat u het bent die in onze harten hebt woning gemaakt om in ons te werken, beide het willen en het werken, tot eer van God en ten dienste van de Heer Jezus Christus en de gemeente. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en uw woord mochten openen, schrift met schrift mochten vergelijken, mochten zien dat dezelfde boodschap steeds opnieuw naar voren gebracht wordt, zodat wij ons vertrouwen, ons geloof daarop zouden stellen. Wij danken u daarom, Vader, voor deze avond en we willen u vragen of u ons nabij wilt zijn in de komende dagen. Op grond van uw beloften wilt u inderdaad onze schreden leiden en uw werk in ons volbrengen, opdat wij vervolgens ook deel zouden krijgen aan die heerlijkheid van Christus. Straks in de toekomst, maar uit de rijkdom van uw genade alleen. Amen.